Het uitrollen van Copilot is echt geen AI-strategie. Het kan een onderdeeltje zijn, maar het is niet een strategie. Dus ik wil ook niet organisaties horen zeggen... ja, wij werken met AI om er vervolgens achter te komen... dat ze ergens een Copilot-knop hebben aangezet.
Leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, welkom bij DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Hans Jansen, ik ben oprichter van Denkproducties... en vandaag de enige host van de podcast, want Chris is op vakantie. Het is toch wat? En we hebben vandaag een bijzondere gast in de studio hier in Amsterdam... en dat is Eliane Anemaat. Eliane, welkom.
Dankjewel.
Voor de mensen die jou niet kennen... Eliane is thought leader op het gebied van... AI, het verantwoord gebruik van AI, het invoeren van AI in je organisatie, digitalisering. Dat doet ze bij ADC, soms wel bekend als Amsterdam Data Collective. Ze is uitgelicht in een Equals Role Model campagne... waar het gaat om vrouwen in de digitale dienstverlening meer in het zonlicht te zetten. Zij is een van de oprichters van het Innovatiecollectief, een samenwerking van adviesbureaus dat helpt om organisaties datagedreven te laten innoveren op een verantwoorde manier. Bam! Zit hier gewoon in de studio. En wat leuk is om te melden, de organisatie waar ze werkt, ADC, is een van de deep dive partners van het Amsterdam Business Forum. Dus zij gaan ook een sessie verzorgen op 26 september over hoe ga je nou AI in je organisatie, in je processen integreren. Hoe zorg je ervoor dat dat lukt? Daar gaan we het vandaag ook over hebben. We gaan het hebben over het invoeren van AI in je organisatie. Waarom lukt het sommige organisaties wel en andere wat moeilijker om er structureel mee aan de slag te gaan? Wat kun je er nou aan winst en voordeel mee behalen? Hoe zit het eigenlijk met de betrouwbaarheid van gegevens? Wat doe je nou met als je mensen niet per se dit zouden gaan willen doen? Of wat gebeurt er als de leiders misschien wel de grootste bottleneck zijn? Daar gaan we het over hebben met Eliane. Dus we hebben veel te bespreken, Eliane.
Kom erop.
Hey, jij werkt bij ADC. Daar ga jij organisaties af, vooral in de publieke sector, had ik begrepen.
Ja, publieke en maatschappelijke sector.
Precies. Die iets willen met AI. Nou, denk ik van onze luisteraars zo'n beetje 80% van onze luisteraars denken... ja, wij willen iets met AI. Of mijn baas wil dat, of ik wil het zelf. Wat doet iemand zoals jij als hij door een organisatie wordt ingevlogen? Wat zijn de vragen waarmee ze binnenkomen en zeggen... hey, hier hebben wij hulp bij nodig, want dat kunnen wij niet alleen.
Ja, het gros van de organisaties, de klanten die naar mij toekomen... die hebben eigenlijk als startvraag... we willen iets met AI of we willen iets met data... maar we weten gewoon niet waar we moeten beginnen. Dus help ons alsjeblieft met het bepalen waar AI en data dan van waarde gaat zijn. En dan vanuit daar natuurlijk, hoe kan je dat dan effectief gaan implementeren? Dus wat is er voor nodig? Wat moeten we doen? Wat moeten we inkopen? Welke mensen hebben we nodig? En hoe zorgen we ervoor dat daadwerkelijk straks ook onze organisatie goed gebruik kan maken van data en AI? Dat is eigenlijk de essentie van mijn werk. En daarin kan je beginnen bij een stukje strategie. Maar dat loopt dan vaak door ook in... implementatie, dus daadwerkelijk het ontwikkelen van infrastructuren, van modellen. En dan ook een stukje adoptie, overdracht. Eigenlijk het hele spectrum van datagedreven en AI-transformatie.
Ja, spannend. Dus ze komen bij je binnen en zeggen... Hè, volgens mij is dat de meest gestelde vraag in een boardroom. We moeten echt wat met AI. Oh dear. We weten niet zo goed hoe. Hè? Waar zie je dat organisaties het meeste... mee worstelen, waardoor ze... Want ja, je kunt ook zeggen, we gaan er gewoon mee aan de slag. Maar waarom doen ze het nog niet zelf? Waarom hebben ze er even hulp bij nodig?
Ja, ik denk dat dit geldt voor de meeste organisaties, ongeacht welk domein. Het is best overweldigend als je kijkt hoe ontzettend snel AI zich ontwikkelt. Ik zelf ook binnen ADC. Elke keer als je denkt, nou zit ik er bovenop. Een dag later wordt er iets nieuws gepubliceerd. Een nieuw model ontwikkeld. Een nieuwe methode geïntroduceerd. Dus het gaat zo ontzettend hard... dat het soms lastig is voor organisaties om te bepalen van waar sta ik nu? Wat zijn mijn mogelijkheden? En dan zie je ook vaak dat de organisaties wel denken... ja, het gaat zo hard, we moeten er iets mee. Ik denk dat al mijn concurrenten er iets mee doen. Dus moet ik ook er iets mee. Maar wat dan? En waar gaat het dan de meeste waarde opleveren? Want wat voor de ene organisatie werkt... hoeft niet per se voor de andere organisatie te werken. Dus ik denk dat daar heel veel organisaties mee worstelen... van waar te beginnen en hoe dat dan te implementeren... En daarbij denk ik ook dat de paar organisaties die al wel actief begonnen zijn met het implementeren van AI, er ook nog wel tegenaan lopen dat er nog een groot verschil zit tussen de belofte, de potentie van AI en dan daadwerkelijk de waarde in productiviteit. Er zit ontzettend veel potentie in AI, daar horen we de hele dag, we lezen daar overal over. En dan ben je soms in de verleiding om zo'n mooie tool aan te schaffen en dat te implementeren. En dan valt het toch tegen. Dus ik denk dat daar veel organisaties nog mee worstelen. Van hoe zorg je dan voor dat ook echt die potentie benut wordt? En dan misschien nog een laatste, speciaal voor de publieke sector. Is het vraagstuk rondom digitale soevereiniteit. Ik weet niet of je dat iets zegt?
Nee, ik kan me er iets bij voorstellen, maar jij kan het vast beter uitleggen dan ik.
Nou, dit speelt al een tijdje binnen de Europese Unie en ook Nederland. Dat er een soort van groeiend besef is dat heel veel Nederlandse bedrijven en de overheid bijzonder afhankelijk zijn van Amerikaanse service providers. Dus denk aan Microsoft, denk aan Google, weet je, dat soort dingen. En voor bedrijven hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Het zijn ook gewoon goede dienstverleners. Je kan daar ontzettend veel mee. Maar als je naar de overheid kijkt en publieke partijen, uitvoeringsinstanties, dan wordt het ineens wat lastiger. Want hoewel in het verleden hier niet zoveel issues mee hadden, zie je nu met de geopolitieke spanningen waar we in zitten en ook de relatie met Amerika, zien we dat daar toch wat spanning op komt te hangen. Namelijk, hoe handig is het dat onze hele digitale infrastructuur en onze data allemaal via Amerikaanse partijen lopen? En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld dat Amerika de afgelopen jaren best wel hard geïnvesteerd heeft in allerlei wetgevingen opzetten die het mogelijk maken om data vanuit ons op te vragen, dienstverlening te kunnen blokkeren. En dan moet je wel afvragen hoe wenselijk dit is. Dus ja. daar worstelen denk ik vooral publieke partijen mee. Dus die willen wel gebruik maken van digitale diensten, van AI, van data. Maar die weten niet zo heel goed waar ze het alternatief moeten vinden voor de Amerikaanse partijen die nu zo dominant zijn.
Ja, dus eigenlijk willen ze zelf of is aan hen opgedragen van het mag niet allemaal in Amerika zitten. Maar dan hebben ze niet het idee van oké, is er in Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk een goed alternatief?
Ja, de Nederlandse digitaliseringsstrategie die heeft heel expliciet, die is onlangs gepubliceerd, die heeft heel expliciet aangegeven, zorg ervoor dat waar mogelijk je zo soeverein mogelijk je infrastructuur belegt. Mm-hmm. En ik spreek dus nu regelmatig met bijvoorbeeld gemeentes of uitvoeringsinstanties die zeggen, oké, ja, ik wil dat wel volgen. Maar als ik geen Microsoft kan gebruiken of geen Google, waar moet ik het dan wel zoeken? Wat zijn dan mijn opties? Dus daar, en er zijn wel opties. Zowel Europese bedrijven als open source. Maar je moet ze wel weten te vinden.
Ja. En geldt dat dan alleen voor publieke organisaties of ook, ik kan me voorstellen, ik bedoel, Denkproducties heeft ook een database van mensen die een kaartje hebben gekocht.
Ja.
Waar je persoonsgegevens bewaart, misschien zelfs bankgegevens. Ik kan me voorstellen dat het, kijk, bij publieke organisaties is het natuurlijk evident, want dan heb je ook een publieke functie. Maar ik kan me voorstellen dat zodra je persoonlijke gegevens bewaart of volgt, dat deze vraag eigenlijk dan ook voor jou relevant is.
Ja, eigenlijk als je iets te beschermen hebt,
ja,
dan is deze vraag relevant. En ik denk dat in dit geval de overheid voelt hem misschien op dit moment iets urgenter dan het bedrijfsleven. Maar het zou mij niks verbazen als in de toekomst ook het bedrijfsleven hier even zich achter de oren gaat krabben over, is dit nou echt de handigste infrastructuur die wij hebben?
Ja, goed onderwerp. Alleen eigenlijk iets waar we niet bij stil zouden zijn. Kunnen we misschien als je ooit een keer terugkomt. Maar ik kan me voorstellen dat dit echt een ding is dat daar aan zit te komen. Omdat we allemaal op allerlei gebieden merken dat we veel zelfstandiger en onafhankelijker willen zijn.
Hmm.
En op je data is het denk ik rete belangrijk. Jij hebt natuurlijk goed beeld nu bij organisaties die goed bezig zijn in AI. Je hebt een beeld bij organisaties die daar wat minder goed mee bezig zijn, die jullie hulp inschakelen. Wat doen organisaties die voorop lopen? Wat doen die goed? Weet je wel, waar zijn zij beter in? Waar je dus je de rest in wil helpen?
Ik denk dat misschien op nummer 1 is een hele, het lijkt soms een open deur te zijn, maar toch zie ik dit in de praktijk vaak nog misgaan. Is de focus niet leggen op AI als technologie, van we willen iets met AI, maar de focus echt leggen op welk resultaat hoop ik daar nou mee te bereiken. En dat kan op heel veel verschillende manieren zijn, maar je ziet nu dat er nog te veel bedrijven zijn die eigenlijk roepen, oh, we moeten iets met AI, dus we gaan iets zoeken. Iets wat we kunnen doen met AI. Terwijl echt bedrijven die voorlopen op dit gebied, die richten zich veel meer op waar wil ik dat mijn bedrijf naartoe gaat. Hoe moet mijn organisatie straks toekomstbestendig ook zijn? En hoe zou AI daar vervolgens een bijdrage aan kunnen leveren? Het tweede daarin, en deze is ook best belangrijk, is dat bedrijven die voorop lopen AI niet als iets soort van een gefragmenteerd projectje zien. Dus dat ze zeggen, oh, we willen iets uitrollen, we willen een nieuwe tool inkopen. Dus hopsakee, nu doen we iets met AI. Maar bedrijven die echt naar AI kijken als onderdeel van hun strategie. Ik vergelijk het soms een beetje met, je moet het zien als een telefoon. Je kunt een nieuwe app daarop installeren. En dan kan je zeggen, kijk, ik maak gebruik van die app. Maar als je echt wil dat het transformatief is, dat het echt iets verandert voor hoe jij met jouw bedrijf of jouw organisatie een bepaalde producten of diensten aanlevert, dan zal je het niet moeten gaan zien als een afzonderlijke app, maar als iets wat onderdeel is van je besturingssysteem. En ik denk dat daar ook een heel belangrijk aspect in zit, en dat gaat over toekomstbestendigheid. Want op het moment dat je alleen hier en daar een los AI-projectje implementeert, dan is het niet altijd heel schaalbaar. En je wil er eigenlijk voor zorgen als organisatie dat dat waar jij nu in investeert, dat dat straks iets is waar je op kan gaan voortbouwen. Dus dat je investeert in platformen die je kan uitbouwen, in je data assets die beter worden, die uitgebreider worden, in je infrastructuur, alles daaromheen. Dus hoe meer je daar nu al over nadenkt, hoe sneller je straks in de aankomende jaren kan groeien met behulp van AI. En dat is dus heel belangrijk dat je dus al een beetje die visie al kan hebt. En niet alleen maar kijkt naar een los AI-tooltje hier of een applicatie daar.
Ja, dus eigenlijk zeg je, je moet eerst een keer heel, heel goed nadenken over waar willen we eigenlijk met de hele organisatie heen. Wat is het strategische doel? In plaats van denken, ChatGPT heeft een nieuwe functie, of we kunnen nu Perplexity of Claude of gebruiken. Dus niet vanuit de tools en zijn mogelijkheden redeneren, maar van waar wil ik als organisatie heen? En daarna gaan we gaan kijken, en welk van deze onderdelen kan ik door AI laten doen?
En dan kan je dus ook precies gaan kijken naar, wat zijn dan mijn keuzes daarin? Wil ik een off-the-shelf tool zoals ChatGPT of Copilot? Mm-hmm. Of wil ik misschien iets laten ontwikkelen voor mijn organisatie wat helemaal op mijn context is afgestemd? Dat soort keuzes zijn makkelijker te maken als je eenmaal weet waar je op uit wil komen.
Ja. Maar het klinkt meteen ook wel heel erg ingrijpend. Terwijl ik ook wel eens vaak hoor dat ik hoor ook een tegengesteld advies. Dat mensen zeggen, ga nou maar gewoon een beetje experimenteren. Ga maar een beetje aanrommelen. Ga maar kijken wat je ermee kan. Dat is weer van onderop gezien en vanuit de tool geredeneerd en vanuit de mensen geredeneerd. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Dat sluit elkaar niet uit.
Nee?
Ik snap die redenering en ik ben zelf de eerste die zegt klein beginnen. Maar die twee dingen sluiten elkaar niet uit. Waar je voor moet waken met alleen maar klein beginnen en los experimenteren, is dat het dan allemaal heel gefragmenteerd wordt. Dus dat je in één afdeling heb je een experiment lopen, een andere afdeling die rommelt lekker aan met ChatGPT. Uiteindelijk zal dat niet per definitie leiden tot iets wat breder in de organisatie opgeschaald kan worden en effectief is. Dus daarom leg ik zo de nadruk op, heb wel een visie. En je hoeft nog niet alles te weten om een visie te kunnen hebben. Dat groeit vaak ook mee met een organisatie en met alles wat we om ons heen zien gebeuren. Maar op het moment dat je alleen maar losse use cases implementeert, zonder dat daar een visie achter hangt, dan is dat risico op fragmentatie veel te groot. Dan investeer je heel veel geld in iets wat dus eigenlijk niet schaalbaar is.
Ja.
Dat gezegd hebbende, heb je natuurlijk wel volledig gelijk dat op het moment dat je aan de slag wil gaan, je dingen niet te groot moet maken. Want dat verhoogt het risico op dat dingen gaan falen, dat je er geen controle meer over hebt. Dus wat dat betreft zeg ik ook altijd, op het moment dat je eenmaal een beetje dat gesprek hebt over waar willen wij naartoe als organisatie, dan is de volgende stap is dus binnen je organisatie gaan kijken naar hele veelbelovende use cases. Dus scenario's, toepassingsscenario's eigenlijk. Waarbij je gaat kijken naar, heb ik bijvoorbeeld bepaalde pijnpunten in mijn organisatie? Of zie ik bepaalde kansen waar we nu nog niet volledig gebruik van maken? En op basis van de waarde die dat zou kunnen gaan toevoegen, en de investering die daarvoor nodig is, kan je dus gaan prioriteren. En dan is de kunst om een omgeving te creëren waarin je dus kan experimenteren. En wat ik daar dan niet mee bedoel, is dat jij tegen je marketingteam zegt, gaan jullie maar een paar maanden Copilot gebruiken en laat maar weten of het bevalt. Dat is niet experimenteren. Wat ik bedoel met experimenteren is ervoor zorgen dat je met een projectteam met elkaar goed afspreekt, wat hopen wij hieruit te krijgen? Wanneer beginnen we hiermee? En wanneer willen we eigenlijk ook eindigen met dit experiment? Wanneer willen we een besluit maken? En wat zijn dan de succescriteria? Daar wordt dan wel eens overheen gekeken. Dat mensen dan zeggen, we zijn aan het experimenteren. Maar als je aan hen vraagt, hoe weet je nou of jouw experiment geslaagd is? Wanneer is dit goed genoeg voor jou? Dan zeggen ze, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht.
Ja.
En dan zie je dat dingen een beetje doodbloeden soms. En dat is zonde.
Ja, want experimenteren wordt dan een beetje verwacht met wat aanmodderen.
Ja, exact.
Want dat hebben we ooit geleerd van Ben Tichelaar. Die is ook een voorstander van experimenten. Maar een experiment is ook geslaagd als de uitkomst is, moeten we niet doen.
Ja,
weet je?
Exact.
Dus het hoeft niet te lukken. Maar je moet wel van tevoren bedenken, wat is het doel? Hoe lang nemen we hiervoor? Wie is erbij betrokken? En wanneer weten we of het wel of niet gelukt is? En niet gelukt is ook een goed resultaat voor een experiment, toch?
Hier zijn mensen nog steeds zo ontzettend bang voor. En dat zie je ook in meerdere sectoren, maar in de publieke sector nog misschien nog wel een stukje erger. Die zijn heel risicoavers.
Ja.
En wat je daar dus nog wel eens ziet, is dat ze denken, ja, we willen best een pilot doen. We willen best experimenteren, maar het mag niet falen. En dat is natuurlijk inherent, is dat geen experiment dan. Want je moet altijd kunnen falen. En het punt van falen is, het is natuurlijk eigenlijk geen falen als je er maar tijdig genoeg van leert. Ik doe zelf veel aan vechtsporten en we hebben altijd een gezegde, you either win or you learn. En zo zie ik dat ook met experimenteren. Je wint, je slaagt met iets, je behaalt iets. Dus het is een succes. Of je leert er iets van. Het is eigenlijk pas falen als je geen van beide doet. En de enige manier om dat te doen is ook door wat iteratiever te gaan werken. En ook niet meer gaan nadenken over projecten die dan 1 of 2 of 3 jaar duren. Maar probeer dat eens op te splitsen in clusters of fases van een aantal weken. Waarin je dus elke keer een aantal milestones hebt en ook kan zien, behalen we die? En zo niet, moeten we dan doorgaan of moeten we het afkappen? Of misschien moeten we 3 stappen terug doen en een andere route inslaan.
Ja, ja, precies. Dus je zegt eigenlijk inderdaad, zorg ervoor dat je een gestructureerde aanpak hebt die wel allerlei korte cycli heeft, waardoor je steeds sneller leert. Maar niet opengooien aan iedereen van hier, pak allemaal maar Copilot of allemaal ChatGPT en rommel maar wat aan. Want dat wordt eigenlijk... dat is misschien leuk om even als kennismaking, maar dat mag zeker niet je aanpak zijn.
Nee, aanmodderen is prima in je vrije tijd en om een beetje kennis te maken met wat er zoal mogelijk is. Maar het uitrollen van Copilot is geen AI-strategie. Say it with me.
Ja.
Het uitrollen van Copilot is echt geen AI-strategie. Het kan een onderdeeltje zijn, maar het is niet een strategie. Dus ik wil ook niet organisaties horen zeggen, ja, wij werken met AI om er vervolgens achter te komen dat ze ergens een Copilot knop hebben aangezet. Dat mag, als dat je keuze is. Maar er is zo ontzettend veel meer wat AI kan doen en hoe dat ook je organisatie kan transformeren. Dat is misschien een startpunt, maar het is niet het eindpunt.
Ja, ja. Eerst het waarom, het wat en dan pas het hoe. En niet met hoe beginnen, want dan wordt het een... Dan ga je de verkeerde kant op. Hey, jij hebt ook, ik heb hem natuurlijk een beetje voorbereid. Jij zei een van de gevaren van AI, kan het ook zijn dat het een project wordt van de IT-afdeling?
Oh ja.
Hoe zit dat?
Ja, dat zie ik helaas nog veel gebeuren. Ik snap het in een way wel. Hè. Als we het hebben over AI, dan denken we al snel aan bepaalde tools. Hè, bedrijfstools die je kan gebruiken.
Die een gemiddelde medewerker in de marketingafdeling nog gewoon niet snapt.
Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar zelfs iets als een Copilot uitrollen is toch ook iets wat vaak een IT-afdeling ondersteunt. Want valt onder enterprise software. Dus dat is iets wat onder hun verantwoordelijkheid valt. Maar wat ik nu ook zie, ik krijg best wel vaak organisaties die op de stoep staan omdat ze een custom AI-toepassing willen ontwikkelen. Dus iets wat specifiek voor hun organisatie gemaakt is, wat afgestemd is op hun processen. En daarbij zie je ook nog wel eens dat dan de mensen die naar voren worden geschoven, zijn misschien de IT-architecten, de enterprise-architecten, data-architecten, misschien wat BI'ers die daarbij zitten.
BI'ers voor de gemiddelde...
Business Intelligence.
Yes, top, dankjewel. Ja.
En je ziet dat het overwegend dus de technische mensen zijn die dan naar voren worden geschoven. En begrijp me niet verkeerd, want je hebt die technische mensen heel hard nodig. Maar ze zouden absoluut niet leidend moeten zijn hierin. En dat heeft ermee te maken dat die toepassingen, die worden uiteindelijk waarschijnlijk niet zozeer door hen gebruikt, maar door mensen in verschillende andere teams die verantwoordelijk zijn voor jouw dienstverlening of jouw productontwikkeling. En dan denk ik, ja, waarom zou je dan een IT-team dat laten leiden als zij niet de eindgebruiker zijn?
Ja.
En ik gebruik vaak dat voorbeeld van een keuken. Ik weet niet of je ooit thuis renovaties doet. Ik zit er middenin.
Ja.
En daarvan is het ook het idee dat als jij je keuken laat vernieuwen, laat jij die ontwerpen door je loodgieter. Er zit misschien iets van logica in, want een loodgieter doet heel veel met jouw keuken. Die zorgt voor de waterleidingen, die zorgt ervoor dat alles netjes staat en goed aangesloten is. Maar uiteindelijk is je loodgieter natuurlijk niet degene die daar straks staat te koken. Dat ben ik ook niet, dat is mijn partner. Maar goed, mijn partner die stoot dus op dit moment 3 keer per dag zijn hoofd aan de afzuigkap. En die staat er elke keer over te vloeken. Die zegt, wie heeft dit ontworpen? Dan denk ik, dat is dus precies het probleem wat je nu vaak krijgt met AI. Is dat degene die het ontwerpen of implementeren in een organisatie niet degene zijn die uiteindelijk er gebruik van moeten maken. En dan ontstaat er een beetje een discrepantie tussen waar het voor bedoeld is en hoe het ook daadwerkelijk in de praktijk werkt.
Ja. En als jij het dan voor het zeggen hebt in een organisatie, hoe ziet zo'n team er dan uit? Kan ook een beetje inkleuren, maar hoe moet een zeg maar, een koplopersgroep of een gebruiker, een groep die dat gaat oppakken, hoe moet die eruit zien?
Die is per definitie multidisciplinair. Ja. Dus cross-functional, hoe je het wil noemen. Dus het is altijd een combinatie van teamleden uit verschillende hoeken van jouw organisatie. Welke dat zijn, hangt een beetje af van de toepassing. Maar denk in elk geval aan de eindgebruiker. Dus mensen uit het team die daadwerkelijk straks hun werk beter zouden moeten kunnen doen met die toepassing. Dan heb je misschien ook inderdaad een paar IT'ers erbij zitten die kunnen kijken naar hoe dat integreert in het IT-landschap wat je hebt. Maar idealiter wil je daar ook managers bij hebben. Die iets, dat wordt nu nog wel eens een beetje onderschat. Dat managers denken, ik hoor wel het rapport wanneer het er tegen die tijd komt. Maar juist het betrekken van hen, ook in de besluitvorming eromheen en bepalen wat dan succes is en wat niet, is vrij essentieel.
Ja, ja. Hoe zit dat in het algemeen bij managers, directeuren, eindbeslissers? Zijn die voldoende zelf met de benen in de blubber aan de gang? Of zeggen ze, ik hoor het wel?
Als ik het een beetje mag generaliseren.
Doe eens lekker generaliseren, ja.
Dan nee. Nee, ja, het verschilt natuurlijk per organisatie. Dus ik kan hier niet iedereen over één kam scheren. Maar overwegend wat ik zie is dat met name in wat grotere organisaties, dat directieleden, CEO's, een beetje C-level, ten eerste hartstikke drukke agenda's hebben. Ten tweede, en dat zullen ze misschien niet altijd toegeven, eigenlijk niet zo heel goed snappen hoe dat nou allemaal werkt met AI. En daarom al snel denken, laat het maar aan de IT'ers bijvoorbeeld over. Laat het maar aan de technische mensen over. En dat is zonde, want uiteindelijk moet dat wel vanuit het leiderschap komen, deze transformatie. En dan denk ik, je bent een leider, dus geef dan ook leiding hierin. En dat je een leider bent, betekent niet dat je tot in de details de techniek daarachter hoeft te snappen. Dat hoeft echt niet. Maar je moet wel richting kunnen geven. Je moet kaders kunnen geven voor jouw medewerkers. En dat begint dan vaak al met een beetje een basiskennisniveau hebben van wat er allemaal speelt op AI-gebied en hoe dat van invloed is op jouw sector. En dat is niet zo heel ingewikkeld. Er zijn allerlei crash courses voor. Die geef ik zelf soms ook. Die zijn van alles in de markt te vinden om jou te helpen met een soort van basisbegrip te krijgen van wat gebeurt er met AI en hoe is dat van invloed op mijn sector? En vanuit daar kan je dan ook dat gesprek aangaan over wat willen we dan dat AI voor onze organisatie doet? Dat verschilt. De ene organisatie zegt, wij willen AI gedreven worden. En de andere organisatie zegt, ho eens even, nee, wij willen mensgedreven zijn, maar AI kan daar ondersteunend aan zijn. Nou ja, wat voor jouw organisatie geldt, is iets wat je zelf kan uitzoeken. Maar vanuit daar kan je dan een basis leggen waarop jouw medewerkers ook genoeg sturing krijgen om vervolgens zelf met die experimenten en de use cases aan de slag te kunnen gaan.
Ja, ja. En als ik het een beetje van de buitenkant bekijk, dan zie ik eigenlijk twee soorten toepassingen nu op dit moment in AI. De eerste is letterlijk als stagiair, collega, agent, medewerker, die bepaalde rollen in teams kan ondersteunen of zelfs uit handen kan nemen. Maar tegelijkertijd zit er ook in sommige organisaties een hele strategische kant aan, dat het gewoon je hele businessmodel kan veranderen. Laten we even bij de eerste beginnen. In de organisaties die jij begeleidt, of die je misschien van je collega's hoort, welke taken en rollen zijn op dit moment het meest aan de beurt als het gaat om flinke winst maken door AI te gebruiken?
Wat ik nu het allermeest voorbij zie komen zijn inderdaad taken die, dat zie je een beetje door de opkomst van generatieve AI. Ik bedoel, daarvoor gebruikten we natuurlijk ook al lang AI voor allerlei taken. Maar nu met generatieve AI zie je dat men heel veel bezig is met analysewerkzaamheden uitbesteden aan AI-modellen. Dus denk aan het automatisch genereren van rapporten. Denk aan het consolideren van verschillende inzichten. Dat zijn dingen waar nu heel veel tijd in bespaard kan worden. En verder zie je nu ook meer in de vorm van klantenservice. Hè? Dus je ziet steeds meer mensen experimenteren met chatbots. Die dan een groot deel van de klantenservice kunnen opvangen of kunnen ondersteunen. Dat zie je nu steeds vaker. Als je op een website of een klantenservice probeert te bereiken, moet je soms door 3 chatbots heen worstelen voordat je een mens te pakken krijgt. Kan soms nog iets aan verbeterd worden. Ja. Maar dat zijn een beetje de gebieden waar ik nu heel veel ontwikkelingen in zie. Maar er komen ook steeds meer bij.
Ja. Laten we even die klantenservice erbij pakken. Elk bedrijf dat nu luistert, heeft klanten. En er is een soort van belofte van, weet je wel, klantenservice, klantcontact, daar komt zo meteen eigenlijk geen mens meer aan te pas. Dat is een beetje het woeste perspectief wat wordt geschetst. Tegelijkertijd merkten we, hadden we het in ons voorgesprek over, dat het lang niet altijd goed gaat. Wat zie je er nu gebeuren? Bijvoorbeeld met partijen als, waar we het over hadden, als Klarna.
Ik geloof 100% in de potentie dat generatieve AI, en met name dus large language modellen, dat die een hele grote rol gaan spelen in klantenservice. Dus wat dat betreft snap ik die woeste visies wel. Als je ziet hoe snel dat zich ontwikkelt, geloof ik er helemaal in dat op termijn je grotendeels met AI klantenservice te maken gaat krijgen, die ongetwijfeld ook ontzettend goed hun werk kunnen doen. Maar waar we nu staan, zie je dat dat nou wel eens misgaat, inderdaad. Je hebt Klarna, het Buy Now Pay Later bedrijf. En die heeft een aantal jaar geleden, moet ik zeggen, ik bedoel, je moet er een beetje respect voor hebben, die eigenlijk gezegd hebben, we gaan er gewoon vol voor. We ontslaan onze 700 klantenservice medewerkers. En we vervangen ze allemaal door AI.
Ja,
want
iedereen
dat
eruit,
kan.
Hè? Even voor de zekerheid, iedereen eruit.
Ongelooflijk, ja. Ja, een bold move, zo kan je het wel zeggen. En wederom op papier, in potentie, zat daar op zich wel een vorm van logica achter. Enorme besparing daarmee. Waar ze dan niet helemaal rekening mee hadden gehouden, is dat bij de implementatie hiervan toch bleek dat die chatbots die ze geïmplementeerd hadden net niet helemaal altijd de juiste contextueel relevante antwoorden gaven. En bovenal dat hun klanten zich mateloos ergerden aan het feit dat ze duidelijk niet met een mens aan het praten waren. En dit had dus zo'n eigenlijk zo'n backlash, dat uiteindelijk dit jaar het bericht naar buiten is gekomen dat ze eigenlijk zeggen, ja, het was een enorme flop. Dit hadden we eigenlijk niet moeten doen.
Sorry.
We huren weer onze klantenservice medewerkers in. En we gaan ons vanaf nu gewoon focussen op juist super menselijk contact. We gaan de beste klantenservice worden in dit domein. En AI gaan we alleen nog maar ondersteunend gebruiken. Dus een soort van hybride vorm. En ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe soms, want ik hou wel van organisaties die een beetje bold zijn, die wat lef hebben en echt ervoor gaan. Maar dat betekent niet dat je zo rigoureus te werk moet gaan. Vooral niet als je niet heel goed hebt gekeken naar de consequenties ervan. In dit geval is het een goede les dat iets op papier heel efficiënt eruit kan zien. Maar als je dan kijkt naar jouw klanten, dan zie je dat zij dus waarde hechten aan wellicht iets anders dan wat jij dacht. En in dit geval is dat stukje menselijk contact blijkbaar zo belangrijk voor die klanten geweest, dat het een reden voor hen was om te stoppen ermee. En dat is een les die ik graag zou willen uitdragen ook aan iedereen die luistert. Is op het moment dat je dus aan de slag wil gaan met AI, en dat heeft bijvoorbeeld effect ook op jouw klanten, of zelfs gewoon op jouw eigen medewerkers, zorg ervoor dat je heel goed snapt hoe die mensen denken, wat zij willen, wat zij nodig hebben en waar zij door gemotiveerd raken. Als je dat niet goed uitdenkt, dan loop je dus dit risico. En dit is een dure grap geweest voor Klarna.
Ja, ja. Ik had pas hadden we een lezing van Deborah Nas, professor aan de TU Delft. En die had als onderzoek, liet zij zien, vond ik ook in deze lijn passen, is dat mensen, het menselijk brein, eigenlijk AI geschreven teksten prettiger vinden om te lezen, prefereert. Behalve als ze weten dat het door AI is geschreven. Want dan worden we een soort rebels. Dan denken we, ja, hallo, ik ga hier niet even met een... Ik word hier niet door AI overtuigd. Hetzij op een klantenservice, hetzij als een tekst. Ligt dat daaronder? Dat wij gewoon, eigenlijk als mensen, willen wij gewoon niet dat een algoritme ons... Nou, bestuurt is een beetje overdreven, maar dat we daarmee praten. We willen gewoon met mensen praten.
Dat is iets heel menselijks. Ja. Dat is intrinsiek zo menselijk om contact te willen. En dat zien we al heel lang. Want je hebt van die frequently asked questions, hè, die veel ook klantenservices hebben. En toch, iedereen die in een klantenservice gewerkt heeft, die weet dit. Toch krijg je elke keer 30 mensen per dag aan de deur die een vraag stellen, die ook gewoon in die lijst stond. Mensen willen gewoon graag even het gevoel hebben dat er een ander mens met hun meekijkt en naar hun eigen specifieke situatie kijkt. Ja. En dat is iets, ja, weet je, ik herken het ook. Op LinkedIn word je natuurlijk doodgegooid met ChatGPT-berichten. En ik gebruik ook regelmatig ChatGPT om mij te helpen met schrijven. Maar ik erger me helemaal dood. En op het moment dat ik zie dat het door ChatGPT geschreven is, dan denk ik, laat ook maar. Ja. Ik wil iets origineels zien, ja, of lezen. Ik wil het idee hebben dat jij tegen me praat. Niet een robot. Ja, en dat is gewoon iets menselijks, denk ik.
Ja, ja. Hey, jij wordt regelmatig gevraagd ook om lezingen te geven over AI. En je schrijft regelmatig over de impact van AI en alles wat daarmee te maken heeft. Wat is... Mensen willen altijd concrete tips, hè? Ook onze luisteraars. Hmm. Wat zijn nou concrete tips voor mensen die zeggen, ik wil aan de slag met AI?
Ja, begin even met je basisniveau even een klein beetje opschroeven.
Ja.
Dus op het moment dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk nog helemaal niet snapt wat generatieve AI is en hoe dat werkt.
Ja.
Of wat het verschil is met andere vormen van AI. En je weet eigenlijk ook nog niet zo heel goed wat voor toepassingen er zijn buiten ChatGPT. Ja, dan is het een goed moment om je even goed een crash course te laten geven over wat je allemaal kan met AI en hoe dat er nu uitziet. Heb je dat eenmaal gedaan, dan merk je dat het een heel stuk makkelijker is om ook na te gaan denken over hoe dat dan voor jouw bedrijf relevant kan zijn. En een hele makkelijke tip die ik altijd vaak aanraad aan zowel kleine als grote bedrijven die hiermee aan de slag willen, is dat je gaat kijken naar binnen je eigen organisatie naar kleine kansen of pijnpunten waarvan je denkt, daar zou AI misschien wel eens een verschil kunnen maken. Dus kijk bijvoorbeeld eens heel specifiek naar welke taken, dus vraag het aan je medewerkers, welke taken kosten nou heel veel tijd? Dus waar zijn jouw medewerkers relatief heel veel tijd aan kwijt? En welke taken zijn heel repetitief? Dus taken die ze constant opnieuw moeten doen. Begin daar eens, want daar zitten vaak hele slimme haakjes voor kleine, best wel waardevolle oplossingen die je met AI kan bereiken. En dan kies dan daaruit een eerste use case die relatief low risk is. Dus eentje die gewoon goed te overzien is, die snel te implementeren is, die niet super veel geld direct kost. En begin daar met een klein team eens aan te werken. Want je zal zien met zo'n eerste use case dat je daar heel snel door leert. Je leert super snel wat wel werkt, wat niet werkt. Je leert ook beter hoe je zo'n innovatieproces moet vormgeven. En vanuit daar kan je dan ook beter gaan kijken, oké, wat wil ik dus met mijn organisatie? Waar wil ik dan naartoe? Wat is die identiteit die ik heb rondom hoe AI mijn organisatie moet gaan ondersteunen? En dan kan je dus ook een toekomstplan gaan maken. Dus welke use cases zou ik nog meer in willen gaan investeren? En op welke termijn wil ik dat doen?
Ja.
En vanuit daar ontstaat er eigenlijk een soort van roadmap die jou een beetje grip geeft welke stappen je als eerste moet gaan nemen.
Ja. Dus je gaat eerst, want je wil uiteindelijk eerst gevoel krijgen en gemotiveerd raken om het te gaan doen. Dus je gaat eerst wel iets kiezen waar je aan ergert omdat het te veel tijd kost of te lang duurt of te ingewikkeld is. En dan is het idee, dan is het geest, zijn de geesten wel rijp van hey, we zien dat dit echt wel wat. En dan worden mensen ook wel hongerig naar meer.
Mm.
Maar dan zeg je, dan moet je even op de plaats maken. Want dan moet je gaan nadenken, oké, maar wat willen we als organisatie? Waar gaan we het allemaal toepassen? En dan ga je het structureel doen. Is dat een beetje het pad dat je kan bewandelen?
Ja. Ja, en je kunt dus alvast heel veel use cases identificeren en daar later dan een keuze in maken welke je als eerste wil oppakken op basis dus van de strategie die je voor ogen hebt. En dan misschien als tweede tip, want je vroeg het net al ook al een beetje van, ja, je kunt dus aan de ene kant wat meer dingen automatiseren, je kan dingen assisteren, maar je kan ook je hele bedrijf transformeren. En dat is ook wel een interessante. En dan moet je misschien wat minder kijken naar pijnpunten en repetitieve taken, want dat gaat meer over de business zoals die is. Maar je wilt natuurlijk ook kijken naar de business zoals die gaat zijn. En een manier om dat te doen is ook om dus wat beter te gaan kijken naar wat speelt er nou in mijn domein. Welke scenario's komen daar misschien naar voren in de aankomende jaren? En wat gebeurt er met mijn doelgroep? Want ook daar gebeurt van alles. Wat zijn dus de wensen en de behoeftes van jouw doelgroep? Heeft misschien de ontwikkeling van de AI ook impact op hoe zij naar jou kijken? Dus dat stukje contact met jouw doelgroep is daarin ook heel belangrijk, dat je snapt waar zij behoefte aan hebben. Want dat kan zomaar veranderen. En als jij straks achter de feiten aanloopt, dan zijn jouw concurrenten hiervoor.
Heb je daar een voorbeeld van? Want ik kan me voorstellen dat iedereen denkt, ja, wie dus? Hè? Je wil weten waar je klant in de toekomst vraag naar heeft.
Ik heb wel een voorbeeld. Neem bijvoorbeeld search engine optimization, SEO. Dat is dat weet elke organisatie of elk bedrijf die met een digitale platform werkt. Die weet dit. SEO is hartstikke essentieel om ervoor te zorgen dat mensen jou liefst op nummer 1 weten te vinden. Maar in elk geval op de eerste pagina van Google of Bing, wat je gebruikt. En daar zijn hele functies voor. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in ervoor zorgen dat mensen die op zoek zijn naar iets wat met jouw product of dienst te maken hebben, dat die bij jou terechtkomen. Maar nu zien we, door die verandering van AI, zien we dat mensen steeds minder Google gebruiken, nog steeds wel. Maar nu ook steeds meer ChatGPT bijvoorbeeld gebruiken om zoekopdrachten te doen. Dan vragen ze ineens aan ChatGPT, hey, ik ben op zoek naar dit specifieke product, waar kan ik die vinden? En dan heb je eigenlijk aan je SEO ineens een stukje minder. En er ontstaat dus een verschuiving van SEO naar AEO, oftewel niet Search Engine Optimization, maar Answer Engine Optimization, waarbij je op een iets andere manier jouw online platform moet vormgeven om ervoor te zorgen dat dus een ChatGPT ook jou heel goed weten vinden bij bepaalde gebruikersvragen. Dus dat zijn veranderingen die wel degelijk van invloed zijn op jouw bedrijf en hoe jij je dienstverlening vormgeeft. Maar wat dus vanuit jouw doelgroep ontstaat. Ja,
maar dat is eigenlijk dus, dit is super relevant voor iedereen die een website heeft.
Ja.
Ja. Dus dat, nou, bij deze, die moet je vast in je zak steken. En dat is dus echt anders om je website vindbaar aanbevolen te krijgen door ChatGPT of Perplexity of andere AI-gedreven search engines.
In essentie wel, want ja. Google werkt bijvoorbeeld vaak met keywords. Maar je ziet dat LLM's, die werken op basis van context. Dus je wil dan eigenlijk in jouw gestructureerde data op jouw website, wil je duidelijk aangeven binnen welke context, dus welke vragen beantwoord worden op jouw website. Dus het is net even een iets andere vormgeving.
Ja. Maar je moet dus dan bewijzen je hele, de hele content van je hele website.
Niet de content, nee? De achterkant.
De achterkant, ja. Oké. Dus, dus het gaat niet per
se. Zit in de code, zit het
in. Oké, oké. Volgens mij moeten wij hier ook mee aan de slag.
Ja, want, we kunnen straks wel even
ja, over precies. Ja, precies. Ja, ja. Hey, misschien nog even inzoomend op data. Data, hè? Dus AI is natuurlijk al gevoed door data. Daar zitten twee kanten aan. We hadden net al even over, waar staan die data dan? Maar wat nou als je bij een bedrijf werkt en je denkt, ik wil aan de slag met AI, maar we hebben de afgelopen 20 jaar niet zoveel gedaan aan netjes databeheer. Wat dan?
Ja, deze kom ik veel tegen.
Ja, snap ik, ja.
Het is altijd een verleidelijk beeld van generatieve AI, omdat dat met ongestructureerde data kan werken. Dat betekent dat je maar helemaal niks meer aan datamanagement hoeft te doen.
Alle rommel erin, let's go.
Ja, ja? Ik zou soms willen dat het zo werkte, maar nee, zo werkt het niet. Want uiteindelijk is AI, hoe generatief het nou ook is, is nog steeds gewoon een data science. En dat werkt op basis van data. En daarvan is het gezegde garbage in, garbage out is eigenlijk nog steeds heel relevant. Hoe slechter jouw data gestructureerd en vormgegeven is en georganiseerd is, hoe slechter de outputs van AI-modellen ook gaan zijn. En dat kan te maken hebben met datakwaliteit. Dus hoe compleet is jouw data? Hoe accuraat is jouw data? Ik moet wel eens denken aan die SharePoints die vol met 10.000 versies staan van hetzelfde document. Ja, als je dat in ChatGPT gooit, dan weet hij ook niet welke ervan, ja, wat hij dan precies moet meenemen. Dus daarin wil je ervoor zorgen dat op het moment dat jij met AI aan de slag gaat, en dat geldt voor zowel generatieve AI als bijvoorbeeld machine learning, jouw datafundament moet gewoon heel goed op orde zijn. Het heeft ermee te maken dat je dus weet wat goede datakwaliteit is, maar ook hoe dat wordt aangeleverd, hoe vaak dat wordt aangeleverd. Is de informatie nog up-to-date? Is die compleet? Staan er lege velden in? Of is daar missende informatie? Dus een stukje governance is daarin super belangrijk. En ik weet dat mensen dat soms moeilijk vinden.
En saai.
En saai.
Ja.
Maar ja, het is leuk dat het saai is. Maar het is wel de essentie. En we weten inmiddels ook vanuit de geschiedenis dat als jij governance achteraf probeert in te voeren, dat is een dure grap. Dus governance wil je laten meegroeien met jouw organisatie. Dus als jij nu met jouw allereerste use case aan de slag gaat, denk dan ook alvast aan, welke data is er dan voor nodig? Via welke pipelines worden die aangeleverd? Heb ik een systeem waar dat automatisch uitgetrokken kan worden door middel van een API'tje? Of is dat eigenlijk Henk daar die elke week zijn Excel'tje update en een kopietje daarvan doorstuurt? Dat maakt een heel groot verschil in hoe effectief straks dat model gaat werken.
Ja.
Dus dat fundament moet je niet over het hoofd zien. Nee.
En even voor de iets minder technisch geschoolde mens. Governance zie je in dit geval niet. Hè? Dat klinkt een beetje als regeerachtig. Maar dat gaat erom hoe wat de kwaliteit van je data is. Hoe volledig het is, hoe goed het is, hoe actueel.
Ja, governance gaat eigenlijk over het geheel aan afspraken wat jij maakt binnen jouw organisatie.
Ja.
Wie is verantwoordelijk voor welke data? Waar wordt die data opgeslagen? Wie heeft toegang ook tot die data? Klein stukje veiligheid is ook niet onbelangrijk. En wat bepaalt dan ook goede datakwaliteit? En hoe doe je die checks erop? Dus het zijn eigenlijk de randvoorwaarden om jouw data heen die ervoor zorgen dat jouw AI-model straks zo accuraat en betrouwbaar mogelijk werkt. Als je dat onderschat, dan eindig je straks met hele dure AI-toepassingen die je eigenlijk heel vaak niet het juiste antwoord geven.
Ja, dit is natuurlijk voor sommige luisteraars misschien wel een vervelend punt in de podcast. Want die denken, ik ga aan de slag met AI. Ja, onze data zijn een beetje een rommeltje. Maar goed, daar kan AI het allemaal oplossen. En jij zegt, nee. Eerst je huis opruimen.
Ja, ik voel me ineens mijn moeder als je dat zo zegt. Ja. Hè? Nee, ja, kijk, laat ik je luisteraars een beetje geruststellen. Je hoeft niet in één klap je hele organisatie omver te gooien. Het is niet zo dat als jij één use case wil gaan uitproberen, dat je in één klap je hele dataplatform of je data warehouse opnieuw moet gaan organiseren. Wat ik zeg is, kijk nou eens naar jouw use cases en kijk wat daarvoor nodig is. En laat dat dan meegroeien met jouw organisatie. Als jij nog geen governance hebt, je bent misschien een kleine organisatie, je wil wel iets met AI doen, dan is zo'n eerste use case een hartstikke mooie kans om dus zo'n governance langzaam mee te laten groeien met jouw organisatie. Zodat over 10 jaar, als jij een mega succesvol, super hard gegroeid bedrijf bent, dat jij niet die legacy problemen hebt van de keuzes die je nu maakt.
Ja, precies. Dus er is wel, je kunt ook aan de slag met wat je al wel hebt. Daar alvast je eerste winst mee behalen. Maar feit blijft natuurlijk dat data kwaliteit is gewoon geen sexy onderwerp, maar wel rete essentieel voor goede AI.
Ja, je maakt het maar sexy. Ja, het is heel belangrijk.
Je maakt het maar sexy, ja. Hey, misschien, maar wij gaan hard in de tijd. We hebben net al een paar keer over commerciële organisaties gehad. Jij doet veel in de publieke sector. Jullie doen ook één heel leuk ding bij ADC. Dat wil ik gewoon even bespreken. Jullie doen een week waarin jullie jezelf beschikbaar stellen voor goede doelen.
Ja.
Ja, wat is dat?
Het is mijn favoriete week.
Ja, snap ik. Ja.
Het is 1 week in het jaar. We noemen het de Collective Week. ADC staat oorspronkelijk voor Amsterdam Data Collective.
Ja.
Wij identificeren ons erg met het collectief idee. En een manier waarop we dat doorvoeren is dat we dus 1 keer per jaar alle afdelingen, dus ook degene die in Zweden en Denemarken zitten, dan gaan we in een hotelletje ergens in het bos of in de hei zitten. En dan hebben we 1 week lang allemaal projectteams die dan aan projecten voor goede doelen gaan werken. En dat is heel leuk, omdat je op die manier dus projecten kan doen voor organisaties die je misschien normaal niet heel snel zou doen. Hè? Dus omdat dienstverlening is natuurlijk niet goedkoop en goede doelen hebben niet oneindig veel geld. En dan heb je dus toch een manier om hen te kunnen helpen. En het is maar 1 week, het is maar 1 paar dagen. Dus wat we meestal doen in die week is dat we allerlei prototypes opleveren of proof of concepts. Om eigenlijk te laten zien hoe je dus van AI gebruik kan maken binnen de context van maatschappelijke doelen.
Ja.
En het is eigenlijk ook enorme teambuilding dit. We hebben vaak dat juist de junior consultants, die worden dan projectleider. Dus die leren ook van begin tot eind hoe ze een project moeten leiden. En de wat meer senior consultants, die geven meer advies op de achtergrond en die ondersteunen.
Ja, maar dan zijn jullie dus eigenlijk 1 week gratis te gebruiken, bij wijze van spreken.
Ja.
Ja, ja, ja. En stel je voor, ik werk bij Blinde Geleiderscentrum Waddinxveen.
Oh.
En denk, dat lijkt me echt een goed idee.
Heel specifiek.
Ja, nee, dat zou zomaar kunnen terug. Ja. Maar hoe kunnen organisaties zich daarvoor aanmelden? Het is net geweest, hè? Dus
we hebben dit jaar al gehad.
Ja, okay.
Dus ja. Dat is even wachten.
Ja.
Ik weet nog niet precies wanneer die volgend jaar plaatsvindt. Maar wat we meestal doen is dat we een oproep plaatsen op onze LinkedIn, op de website. Dus als je gewoon even ons volgt op LinkedIn, dan kom je er snel genoeg achter. En dan kan je dus je aanmelden, kan je een voorstel indienen. En vaak als je nog even wil sparren van tevoren, dan kan dat natuurlijk ook. En dan afhankelijk van hoeveel voorstellen er binnenkomen, gaan mensen dus kiezen voor jouw project. Dus het helpt wel als je een beetje een goede pitch
maken.
Ja. Maar dat kunnen goede doelen over het algemeen wel.
Ja, zeker.
Dus een beetje een goede pitch neerzetten. Iets wat gewoon heel aantrekkelijk is om aan te werken. Een beetje iets ambitieus. Iets waarvan je denkt, dit zou kunnen werken, maar ik zou zo graag iets van een prototype willen hebben. Dan kan dat in die week.
Ja, leuk. En dan gaat het dus naar ADC of naar jullie LinkedIn of naar adc.com, neem ik aan?
ADC Consulting.
Consulting. Ja, want ADC, dat bestond natuurlijk al langer, voordat jullie nog Amsterdam Data Collective waren. Mm-hmm. Kun je nog even, ik vind namelijk een super interessant idee, wat is er afgelopen keer uitgekomen dat je dacht, hoe krijg je dat in de week voor elkaar?
Ja, afgelopen keer heb ik zelf meegewerkt aan een chatbot bouwen voor er is een jongen die heeft een soort van stichting opgezet. Hij heeft een visie dat hij voor allerlei mbo-jongeren die afgestudeerd zijn, wil hij meer handvaten bieden voor hoe ze allerlei dingen in het leven goed moeten regelen. Dus hoe doe je je belasting? Hoe solliciteer je naar een baan? Want hij is zelf afgestudeerd bij het mbo en hij kwam erachter dat hij een beetje in het diepe werd gegooid en hij wist gewoon niet waar hij moest zijn. Hij dacht, dit kan beter. Dus die heeft dit idee, die heeft die visie en dat heeft hij omgezet tot een soort van een platform. En hij dacht, het zou zo ontzettend gaaf zijn als we dan ook een AI-chatbot hebben die dus jongeren ook gewoon maatwerk antwoord kan geven op basis van die kennisbank die hij heeft. Dus wij hebben voor hem hebben wij een prototype gebouwd. En dat is iets waar hij dus nu ook mee
doorgaat. Ja, dus dat leuk. Probeert hij nu op te schalen. Hij heeft support van de Rabobank, gemeente Amsterdam. Dus dat is heel leuk. Ik heb eerder ook een keer een voorspelmodel hebben we gemaakt met een team voor de brandweer. Hoe vaak zij moeten uitrukken de volgende dag op basis van een aantal factoren, waaronder het weer. Een aantal collega's van mij hebben AI for Kids opgezet in die week. Dat is een tot op heden nog steeds een succesvolle stichting. Die AI-workshops aan kinderen geeft om hen zo vroeg mogelijk kennis te leren te laten maken met AI. En met name dus ook scholen in wijken waar dat misschien niet voor de hand ligt, dat kinderen daar vroeg in aanraking komen met AI. En eigenlijk heel spelenderwijs leren hoe dat werkt. En op die manier ook een beetje die motivatie aanwakkeren om daar later misschien meer mee te gaan doen. En nou ja, zo zijn er allerlei voorbeelden binnen allerlei verschillende sectoren. Het is echt ontzettend leuk om een keer te lezen wat er allemaal uitkomt.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan ook meteen dat het ook lekker is om te zien dat het bijdraagt aan iets dat op zichzelf al een supergoed idee is.
Ja.
Dus dat lijkt me echt lijkt me top. Dus werk je bij een charitatieve instelling en heb je nog een driekwart jaar tijd voordat je met AI in de slag wil? Kun je daar lekker aan wennen. Volg ADC en meld je aan zodra de inschrijving open gaat. Dankjewel voor dit goede gesprek. Ik merk ineens dat ik denk, wij gebruiken ook altijd AI, maar het is een goed idee om eens een keer een goed beeld te hebben van waar je als organisatie heen wil, om daarna pas te bepalen waar je echt AI gaat inzetten. Dus daar ga ik eens even stevig over nadenken.
Ja, gewoon lekker experimenteren, ja. Maar wel vast aan dat grote plaatje denken.
Precies, goed idee. Nou, dat is een wijze les ook voor jou als luisteraar. En als jij naar Amsterdam Business Forum gaat, wat überhaupt een hartstikke goed idee is op 26 september, dan is er een mogelijkheid om ook een sessie te doen met ADC over het transformeren van jouw bedrijf met behulp van AI. Daar gaan collega's van Eliane gaan daar een sessie verzorgen. Als je al bij Amsterdam Business Forum bent, krijg je daarvoor de kans om je daarop in te tekenen. Als je nog niet naar Amsterdam Business Forum gaat, dan moet je gewoon wachten tot je een goed doel wordt en volgend jaar een dienst kunt inhuren of daar een keer gaat kijken. Maar het is sowieso een goed idee om 26 september in AFAS Live te zijn bij Amsterdam Business Forum. Dankjewel voor het luisteren. Stuur deze podcast door als je hem leuk vindt aan het goede doel van jouw keuze, je baas of de IT-afdeling van je organisatie. En graag tot een volgende aflevering van Denk Tank, de podcast van Denk Producties. Doei!